Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst leggen 12 personen openbare geloofsbelijdenis af. Na de dienst gaan de nieuwe beleidende leden mee naar de consistorie voor het consistoriegebed. En vervolgens is er hier in de kerkzaal gelegenheid hen Gods zegen toe te wensen. Zondag 27 april zijn de dienst om 10:30. 'S morgens kandidaat Kommerie en 's middags kandidaat Diepeveen. En voor deze data geldt deel voor lente. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 122, daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, vers 1. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij uit Psalm 27 het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Psalm 27 vers 1 zingen wij na de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij voor wij overgaan tot jullie openbare geloofsbelijdenis vragen of God jullie geeft dat jullie met vreugde en zekerheid jullie ja-woord mogen geven. Laten wij bidden. Heere, heilige en grote God, er zijn hier 12 jonge mensen die hun ja-woord wensen uit te spreken. Hoorbaar voor u en voor ons. En dan bidden wij, Heere, dat zij dat mogen doen met zekerheid en met vreugde en vanuit een hartelijke overtuiging. Want u kent hun hart, Heere. En dan zegt uw woord, die met de mond zal belijden en met het hart geloven, die zal zalig worden. En wij bidden dat u bij hen bent en dat u geeft, Heere, dat zij dat zo mogen doen. Wij bidden, Heere, ook voor dit deel van deze dienst, om uw aanwezigheid en om uw hulp. U kent hen allemaal. U weet hoe zij tot dit moment gekomen zijn. Maar ze staan hier samen en ze geven allen op dezelfde vragen hetzelfde antwoord. En dan vallen die verschillen weg. En dan geldt, Heere, wat uw woord der waarheid is. God wil dat alle mensen zalig worden. En de kennis van de waarheid verkrijgen. Geef dat zij van die waarheid die zalig maakt, kennis mogen hebben en dat met een ja-woord mogen belijden. Wij vragen u dat, Heere, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan nu over tot de openbare belijdenis van het geloof. En straks zingen we, dat zullen we doen zonder verdere aankondiging, Psalm 71 vers 10, dat zullen de belijdeniscategezanten samen zingen. En daarna willen we hen zo mogelijk staande Psalm 71 vers 14 toezingen. Mag ik jullie verzoeken om te gaan staan? Ik zal de vragen voorlezen waar jullie ja-woord op zullen geven. En jullie weten het, we hebben erover gesproken. Het gaat om de waarheid die naar de godzaligheid is. De kennis van die waarheid. En we hopen en bidden dat jullie je antwoord mogen geven met mond en hart. Vier vragen. De eerste vraag. Verklaart u dat u de leer van onze kerk, die u geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften? Belooft u dat u door de genade van God in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en dat u daarin zult leven en sterven? Belooft u dat u overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat u uw belijdenis met goede werken zult versieren? Belooft u dat u zich aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn indien, wat God verhoede, het mocht gebeuren dat u zich in leer en leven zou komen te misgaan? Wat is hierop het antwoord voor de heilige God en zijn heilige gemeente van Arie Leendert Johannes Boom? Barbara van Erkel, excuus. Arjan Boom, maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Jesaja 40 vers 31. Barbara van Erkel. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Psalm 23 vers 1. Johannes Adrianus Boom. Want gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Psalm 71, vers 5. Johannes van Erkel. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Psalm 119, vers 76. Barend van der Heijden. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Jeremia 31, vers 18. Krijntje Margaretha Kersbergen. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 1 Timotheus 6, vers 12. Reginus Johannes Milot. Gedenk dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdeling van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Efeze 12 vers 2 vers 12 en 13. Wilhelmina Arina Neeltje Milot Oosterwijk. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Psalm 31, vers 6. Nelke Cornelia Molenaar. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. 1 Korinthe 9 vers 24. Wilhelmina Catharina van Wijngaarden. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Hebreeën 10 vers 35. Rudolf Thomas Nobel. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Romeinen 10 vers 10. Benjamina Slagboom. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Psalm 56 vers 4. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, funderen en versterken u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Jonge vrienden, met jullie ja-woord, met deze dienst, is er een einde gekomen aan een jarenlange periode van catechisaties. Jullie waren al lid, maar jullie zijn beleidend lid geworden. Jullie hebben een belijdenis afgelegd. Jullie hoorden al bij de kerk, maar jullie hebben daar als het ware persoonlijk en uit eigen overtuiging een zin bijgevoegd. En dan denk ik aan wat de catechisme zegt. Onze catechisme spreekt over wat de kerk is. De kerk die door Christus vergaderd wordt, beschermd en onderhoudt uit alle tijden en alle plaatsen van deze wereld. En dan zegt de catechisme er in één zinnetje bij. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat is een persoonlijke belijdenis. En daarmee hebben jullie een jawoord voor het leven gegeven. Niet alleen voor dit moment, niet alleen om iets af te sluiten, maar ook iets voor de toekomst. En misschien heeft jullie dat ook al bezig gehouden, ik weet het wel zeker. Kan ik mijn jawoord wel geven? Kan ik dat jawoord wel waar maken voor de toekomst? Wat beloof ik eigenlijk? Dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Maar dan is het zo mooi dat jullie op Pasen jullie belijdenis mogen uitspreken. Want Pasen is een feest, een christelijk feest van de toekomst. Niet van het verleden, maar van de toekomst. En dan geloven wij Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En als jullie je jawoord geven, dan mag je vanuit die opstandingskracht de toekomst ingaan. Daar zal zo meteen de preek ook over gaan. De kracht van Jezus opstanding. Die met jullie mee mag gaan in de toekomst. En dan is het niet zo dat je alleen de waarheid belijdt. Maar dat je ook in de waarheid mag wandelen. Dat je levensgang in de toekomst in die waarheid mag zijn. Er zijn hier vele vrienden, familieleden gekomen, er zullen misschien hier ouders zijn en grootouders die dubbele gevoelens hebben. U bent blij dat uw kind, uw kleinkind bij de kerk wil blijven en belijdenis mag doen. Maar sommige van deze ouders en grootouders hebben ook dubbele gevoelens. Uw kind doet belijdenis in een andere kerk, in een ander kerkverband dan waar u uw kinderen of kleinkinderen in hebt opgevoed. Misschien dat dat wat dubbele gevoelens geeft bij u vanmorgen. Maar dan staat er in Johannes 3, in 3 Johannes, de brief die de oude apostel Johannes schreef. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En ik hoop dat dat voor u ook zo mag zijn. Hebben we weer die woorden in de waarheid wandelen. En u mag het vragen aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. We hebben veel over de kerk gesproken, maar weinig over de hersteld hervormde kerk. Dat is niet het belangrijkste. Het gaat over de kerk die van Christus is. En we hebben elkaar daarop gevraagd of ons jawoord daarover gaat. En ik hoop dat u als ouder, als grootouder, die vreugde mag kennen en die woorden mag nazeggen van de oude apostel Johannes. En dat u zegt, ik heb geen grotere vreugde dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Gemeente, ontvang deze jonge mensen in het oordeel van de liefde. Het zijn geen volmaakte mensen, maar dat zijn we allemaal niet. Laten we in het oordeel van de liefde hen ontvangen. En dan mogen we dankbaar en verheugd zijn op deze dag dat er 12 mensen mogen zijn die hun jawoord uitspreken. En daarin zien we dat God doorgaat met zijn werk, doorging met zijn werk en dat hij dat ook zal doen. Daar hopen we op, daar bidden we voor, dat God ook deze dienst, ook deze dag gebruikt om mensen toe te brengen en de ogen te openen voor de Heere Jezus Christus en voor de kracht van zijn opstanding. Laten we daarom bidden. Wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere Heilige God, Alwetend, almachtig, u hoorde de woorden van deze mensen en u kent en peilt de diepte van hun hart. Zij belijden met de mond en u weet of zij ook geloven met het hart. Zo hebben wij ze mogen aanvaarden in dat vertrouwen, in dat oordeel van liefde. Maar u kent ze, Heere, met alle twijfeling misschien, met alle vreugde, met de onzekerheid, met de zekerheid. En Heere, dan bidden we voor hen, dat zij met hun ja-woord geen belijdenis hebben gedaan over eigen kracht en over eigen kunnen, maar dat zij een belijdenis hebben gedaan waarin zij steunen op de kracht van uw opstanding, o Heere Jezus Christus. En dan bidden we dat u bij hen bent, heden en in de toekomst. Want u bent dezelfde, gisteren en heden, o Heere Jezus Christus, en in de eeuwigheid. We danken u dat we met zoveel samen mogen zijn, om bij hen te zijn, om in de vreugde en de dankbaarheid te delen. En we bidden, Heere, dat we ook in de toekomst samen mogen gaan met hen, als zij met hun ja-woord gezegd en gezongen hebben, kom, ga met ons en doe als wij. Dan bidden wij dat ook deze dienst een aansporing mag zijn voor andere jonge mensen of ouderen in ons midden, om u ook openlijk te belijden en om dat verlangen in het hart te hebben, om uit te spreken dat we onderdaan zijn van deze koning en zaligmaker, Jezus Christus. Heere, open dan uw woord dat wij zullen lezen en dat wij zullen overdenken. Geef uw Heilige Geest in ons midden. Werk met uw kracht in onze harten. Wat wij elkaar niet kunnen geven, dat kunt u geven, dat kunt u werken. En we bidden, Heere, dat zo dat evangelie van de opgestane Christus in heel deze wereld verkondigd wordt, dat u alle middelen zegen die daarvoor gebruikt worden, de prediking, evangelisatiewerk, maar ook Transworld Radio, waar straks de collecte voor zal zijn, die via de radio en andere middelen in vele, vele tientallen landen uw woord uitzendt om mensen daarmee in contact te brengen. Heren, zo bidden wij dat uw evangelie zijn kracht doet en ook vandaag. We bidden dat u ons hoofd omhoog richt en dat wij de wederkomst van Jezus Christus verwachten met groot verlangen in ons hart. Dat wij over alles van dit leven heen mogen zien naar dat moment dat hij alle dingen zal herstellen en tot hun bestemming zal brengen. Heren, we bidden zo voor elkaar. U weet de nood en de zorgen die we bij ons kunnen hebben. U kent het verdriet dat zelfs op Pasen ons kan kwellen. Laat het licht van de paasmorgen daarover vallen en dat wij uw goedheid en uw wijsheid daarin mogen zien. Heere trouwe God, wees zo bij ons, hoor ons, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen een gedeelte uit het woord van God, de brief die Paulus aan de gemeente in Filippi schreef, Filippenzen, hoofdstuk 3. Wij lezen daaruit vers 1 tot en met 14. Filippenzen hoofdstuk 3. Het woord van God spreekt hier als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En niet in het vlees betrouwen, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Maar wat mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden zou worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins, dat betekent uiteindelijk, mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reeds gekregen heb of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende wat achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doelwit, tot de prijs van de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekst waar we bij stilstaan in deze belijdenisdienst is Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Wij schrijven boven de preek de kracht van zijn opstanding met drie gedachten. Ten eerste de kracht, ten tweede van de opstanding en ten derde in het lijden. De kracht van zijn opstanding. Paulus verlangt ernaar dat ik die kracht zou mogen kennen. Ten eerste de kracht. Het is een ervaring, een kracht in zijn leven die hij meemaakt, die er is. Die een werkelijkheid voor hem is. Onze eerste gedachte, wat voor kracht is dat? De tweede, het is de kracht van de opstanding. Het is verbonden met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan ten derde, het is een kracht in het lijden. Want hij zegt erachteraan, de gemeenschap aan zijn lijden, gelijkvormig wordende aan zijn dood. Wij zullen gaan zingen uit Psalm 84, de versen 3 en 4. Voorafgaande daaraan worden gecollecteerd. Voor het zingen van deze versen wordt er gecollecteerd en er zijn drie collecten. De eerste is voor Transworld Radio, waardoor het mogelijk is om in 160 landen het evangelie via de radio en andere media te brengen. De tweede collecte is voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 84, vers 3 en 4. Gemeente, de kracht van Jezus opstanding. Wat moet je je daarbij voorstellen als je Paulus bent? Paulus schreef deze brief aan de gemeente van Filippi toen hij zelf in de gevangenis zat. Opgesloten, uitgeschakeld, machteloos. Er waren andere predikers die van dat vacuüm gebruik maakten en die juist op dat moment, toen Paulus niets er tegen kon doen, de gemeente introkken en kwalijk over Paulus spraken, een andere boodschap brachten. Heel zijn levenswerk leek te worden geruïneerd. Wat betekent dan de kracht van Christus opstanding? De kracht van Christus opstanding. Wat moet jij je daarbij voorstellen als jij bent die je bent? Met de dingen waar je tegenaan loopt. Vandaag is het Pasen, maar bent u echt zo dankbaar en zo blij en zo verheugd? Omdat Jezus de dood heeft overwonnen. Ken je die kracht van zijn opstanding? Is die vreugde in je hart zo sterk dat niets en niemand het kapot krijgt? Is die kracht van zijn opstanding zo machtig dat je het hele leven aankunt? Wat moet je je voorstellen bij die kracht? Wat voor kracht is dat? Waar Paulus het hier over heeft. Hoe verandert dat ons leven? Ja, Jezus heeft toen hij opstond de dood overwonnen. Maar wat zie je ervan? Wat merken we ervan in deze wereld? Hij droeg onze ziekte, zegt de Bijbel. Maar we sterven nog steeds aan darmkanker. Aan een hartinfarct. Aan een hersentumor. Er zijn nog steeds van die erge aangrijpende ziekten. De ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Duchenne, de ziekte van Kaler. Ga maar door. Waar is de kracht van dat nieuwe leven? Waar is de kracht van zijn opstanding? Wat is nu de waarde van het christelijke geloof dat gefundeerd is op de opstanding van Jezus Christus? Als het leven is zoals het is. Kattegezanten, wat komt er op jullie levensweg? Wat gaan jullie meemaken? Hoe kunnen jullie de kracht van die opstanding gaan merken en gaan ervaren? Nou, het is belangrijk dat Paulus niet zegt dat hij verlangt om de opstanding te kennen. Nee, hij vraagt of hij de kracht van de opstanding mag kennen. Die opstanding van Christus, die kent hij. Dat wist hij, vast en zeker. Toen hij op weg was naar Damascus, toen is de opgestane Christus hem verschenen. En die gooide Paulus tegen de grond. En die zegt, Paulus, waarom vervolg je mij? Dat weet hij. Dat moment is er geweest. Dat hij zijn leven overgaf aan Jezus en zegt, hier ben ik, zeg maar wat ik moet doen. Hij kent de opstanding, maar nu vraagt hij of hij de kracht van de opstanding mag kennen. Dat zijn twee dingen. Er zijn eigenlijk twee vormen van kennis waar hij hierover spreekt. Die eerste is de kennis van de waarheid. Jezus is uit de doden opgestaan. Hij kent de opstanding, maar hij vraagt om een andere kennis, de kennis van de kracht. En dat is een ervaringskennis. Dat is, zo u wilt, een bevindelijke kennis. Ik geef een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Als wij naar het ziekenhuis gaan, we hebben medicijnen nodig, dan komen wij bij een dokter die de medicijnen kent. Gelukkig wel. Die man of die vrouw die weet, dit medicijn is voor die ziekte en dat medicijn is voor die ziekte. En als je dat probleem hebt, moet je dat middel gebruiken. Hij kent de medicijnen, dat is nodig, dat is belangrijk. Maar nu die patiënt, die neemt die medicijnen tot zich. En die gaat de kracht van de medicijnen ervaren. En dat kan spannend zijn. Zal het aanslaan? Komt de verbetering? Komt de verandering? Zal het medicijn helpen? Ja, dan merk ik de kracht van het medicijn. Dat is een andere ervaring, een andere kennis dan de kennis van die arts. En ze zijn allebei nodig. Natuurlijk, ze zijn allebei nodig. Maar nu vraagt Paulus om de kracht van de opstanding. Hij gelooft dat Jezus is opgestaan, maar nu, hij heeft als het ware door het geloof dat medicijn tot zich genomen. En nu die vraag, slaat het aan? Komt de verandering? Zal ik genezing in mijn leven gaan merken? Nou gemeente, dat is de vraag van de preek van vanmorgen. De kracht van zijn opstanding, hoe merk ik dat? Hoe ervaar ik dat in mijn eigen leven? Dat er een kracht is die voortkomt uit de opstanding van Jezus Christus. En kantgezanten, dan kijk ik weer naar jullie. Jullie hebben belijdenis gedaan en we zijn een seizoen lang samen geweest om jullie veel kennis bij te brengen. Zodat jullie die kennis bezitten, zoals die arts moet weten welk medicijn voor welke ziekte. Maar nu gaan we het leven in. En nu gaan jullie die kracht merken. Nu gaan jullie ervaren in jullie eigen concrete leven wat er verandert, wat er gebeurt als je in Christus gelooft en hoe dat doorwerkt. En dat is een spannende vraag. Dat is maar niet een stukje dogmatiek. Dat is maar niet een leerstelling alleen, maar dat is een ervaring in je eigen leven. Hoe zal Jezus, de opgestane, zijn kracht in mijn leven laten merken? Wat zal er gebeuren nu ik mijn vertrouwen op Christus stel? Wat zal er gebeuren nu ik de opstanding ken? Hoe zal ik ook de kracht van de opstanding gaan ervaren? De eerste gedachte, de kracht. We gaan naar de tweede gedachte. Het is de kracht van de opstanding. Er zijn heel veel mensen die religieus zijn en die wel een of andere kracht ervaren. Er zijn veel christenen die wel iets soms ervaren van God. Er gebeurt wat in je leven en je zegt, dit kan geen toeval wezen. Dit moet God hebben gedaan. Ik heb gemerkt dat God in mijn leven werkt. Nou gemeente, dat is maar eerlijk gezegd wat te vaag. Dat is te algemeen. Ik zeg niet dat het niet van God is. Maar daar heeft Paulus het niet over. Hij heeft het niet over kracht in het algemeen. Een of andere kracht of verandering of gebeurtenis. Of dat goddelijke vonkje in diep van binnen. Nee, hij heeft het over de kracht van de opstanding. Jezus Christus. Uit de doden opgestaan. En die kracht, christelijke kracht, opstandingskracht, die wil hij merken. En hij verlangt ernaar om die kracht in zijn leven te ervaren. Dus als wij nadenken over deze kracht, hoe je dat merkt en ervaart, moeten we dat voortdurend verbinden aan opstanding, aan Pasen. En ik denk dat ik tenminste drie dingen kan noemen. Drie manieren waarop een christen iets ervaart van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De eerste heeft te maken met de rechtvaardiging. Ik zal het zo uitleggen aan de hand van het gedeelte dat er vooraf ging. Het tweede, het heeft te maken met nieuw leven. En ten derde, het heeft te maken met dat het onverwacht en verrassend is. Die kracht, die ervaring. Eerst die rechtvaardiging. Paulus heeft in vers 1 tot en met 9 iets gezegd over de rechtvaardigheid en over de rechtvaardiging. En hij heeft in een andere brief die hij aan de gemeente van Rome schreef, in hoofdstuk 4, vers 25, gezegd dat Jezus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dus opstanding en rechtvaardiging, dat hoort bij elkaar. Nou, wat bedoelt hij? Paulus was iemand die God diende van jongs af aan. Vanaf het allereerste begin in zijn leven, zolang hij weet, wilde hij God dienen. En verlangde hij naar de liefde en de gunst van God. En hij was eigenlijk in de meest ideale omstandigheid. Hij zegt in vers 4, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Met het vlees bedoelt hij zijn afstamming. Ideaal, hij was een Jood. Hij kwam uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeër, zegt hij. Naar de wetten farisee. Had alles mee. Alles mee. En hij zocht ernaar, hoe kan ik weten dat God mij lief heeft? Hoe kan ik weten dat God zijn genade aan mij geeft? En hij heeft geijverd en hij heeft de wet gehouden zoveel hij kon. Maar zekerheid had hij nooit. En een diepe overtuiging dat God hem lief had, miste hij. Totdat hij die boodschap hoorde dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En toen besefte hij en toen merkte hij dat hij die gunst en die liefde en die genade van God niet kan verdienen, niet hoeft te verdienen, maar dat die genade er al is. Voor ieder die in Christus gelooft. God heeft zijn liefde en zijn genade geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Nou gemeente, het is nu niet anders dan toen. Als jij, de leer van de rechtvaardiging door het geloof niet begrijpt, kun je nooit zekerheid hebben. Dan heb je weer die eerste kennis. Als je niet met je verstand ook maar weet wat de rechtvaardiging door het geloof inhoudt. Nou, ik zal u vertellen hoe je leven eruit ziet. Soms denk je, God weet van mij af. Soms denk je, ik vrees dat ik me vergis. Soms denk je, ja, het is waar in mijn leven. En meestal denk je, zou het wel waar zijn. Soms denk je, God heeft mij lief. En meestal denk je, maar waarom zou hij mij lief hebben? Nou, als u geen zicht hebt op de rechtvaardiging door het geloof in de Heere Jezus, gaat dat uw leven lang door. En dan sterft u straks en ik zou niet durven zeggen dat u dan de genade en de liefde van God hebt. Maar als je weet dat je rechtvaardig bent door het geloof, dan ben je zeker dat God je lief heeft en dat je genade hebt. Wel, catechisanten, we hebben daar uitvoerig en nadrukkelijk over gesproken. Rechtvaardiging door het geloof. Alleen geloof. En ik hoop dat je het weet en dat je het vasthoudt en dat je het beleidt. Maar nu de kracht. Nu de kracht. Hoe ga je dat merken? Hoe ga je dat ervaren? Als ik het samenvat, dan mag je dit zeggen. Rechtvaardiging door het geloof betekent dat God als rechter gesproken heeft. Rechtvaardig. Vrijspraak. Geen schuld voor jullie. Ja, maar als ik nu in zonde val. En als het nu fout gaat in mijn leven. En als ik niet leef zoals ik zou moeten. Dan geldt nog steeds en toch en telkens weer dat God jullie niet meer benadert als een rechter, maar als een vader. En ik roep jullie dit toe op, houd daaraan vast. Geloof dat. Wat er ook gebeurt in je leven. God, hij kan in je leven ingrijpen. Hij kan dingen doen. Hij kan je tuchtigen. Maar niet als een rechter, als een vader. Als je dat gelooft, dan zul je die kracht daarvan gaan merken. En dan zul je dat ervaren. En wat er ook gebeurt. Maar dan zul je zeggen, en dan mag je zingen, dat hoe het ook mocht tegenlopen, ik toch voortdurend op zijn goedheid zal hopen. In de grootste smarten. Ook dan. In de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is de kracht van de opstanding, vanuit die rechtvaardiging. Het tweede wat hier aan de hand is, die kracht van de opstanding. De opstanding was leven uit de dood. Hoe ervaar je de kracht van de opstanding? Dan ervaar je nieuw leven. En dan kijk je terug op je leven van vroeger en dan zeg je: de dingen die ik vroeger belangrijk vond, zijn het nu niet meer. En er zijn er onder jullie die maar al te goed weten wat dat inhoudt. En dingen die me vroeger gestolen konden worden, zijn nu belangrijk geworden. Waar komt dat vandaan? Hoe komt die verandering? Hoe is dat mogelijk? Dat je vreugde vindt in God. En dat je hem wilt gehoorzamen. En dat je je leven wilt toewijden aan de Heere Jezus Christus. En dat je een vermaak hebt in de wet van God naar de inwendige mens, zegt Paulus. Ja, dat is nieuw leven. Dat is nieuw leven. En dat merk je en dat ervaar je. En dat komt door de opstanding, want opstanding is nieuw leven. En dan wil je onderwerpen aan zijn weg. De Heer is recht. In al zijn weg en werk. Wat hij doet, is goed. En dan onderwerp je aan de geboden van God. En heb je liefde tot de Heere Jezus. En dan wil je de wereld met zijn zonde niet meer. Nieuw leven, tweede kenmerk, waarin je de kracht ervaart van de opstanding. En het derde dat ik wil noemen is dat het verrassend en onverwacht gebeurt. Dat was met de opstanding van Jezus ook, er was niemand die het verwacht had. Er was niemand die morgen opstond en die zei: nu is het Pasen en nu zullen we de levende Jezus zien. Helemaal niemand. Opeens, onverwacht, verrassend was hij daar. En zo werkt die opstandingskracht in ons leven. Onverwacht. Soms kun je leeg en doods voelen. Soms ben je eenzaam en verlaten. Soms denk je: nu is God te laat. Dat dachten Martha en Maria ook. Jezus, kom, help ons. Lazarus gaat sterven, riepen ze. Maar Jezus kwam niet. Hij wachtte nog dagenlang. Te laat. Nee, Jezus is nooit te laat met zijn opstandingskracht. Hij komt, verrassend, onverwacht, opeens. En zo kan het ook in jullie leven zijn. Er komen momenten dat je denkt: ik heb me vergist. Ik heb mijn hoop op Christus gesteld. En waar is hij nu? Ik wacht erop om de kracht van zijn opstanding te erkennen. En ik voel helemaal niks. En opeens is het er. Toch vreugde. Toch blijdschap. Toch opeens een sterk verlangen. Toch opeens zekerheid. Niet verwacht, verrassend. Ja, want het is de kracht van zijn opstanding. En Paulus verlangt ernaar om deze kracht te kennen. Meer en meer. We zijn daarin nog niet volmaakt, zegt hij. Het is een proces, het gaat door. Dat eerste wist hij zeker, Jezus is opgestaan. Maar hiervan zegt hij: ik ben nog niet volmaakt. Ik zou het willen grijpen. Ik jaag ernaar. O, geef mij meer van die kracht van uw opstanding. En ik hoop dat dat jullie verlangen is. Om die kracht van zijn opstand elke dag weer erom te vragen. En te zeggen: Heere Jezus, ik geloof het. U bent opgestaan. Ik weet het. Maar nu die andere kennis. Om het te ervaren en te merken in je leven. De derde gedachte. De kracht van zijn opstanding in het lijden. Ja, zegt iemand, maar u zei toch dat Paulus in de gevangenis zat? Hoe kan dat nou? Vreugde, blijdschap, opstanding, kracht. Maar hij is machteloos, hij heeft helemaal geen kracht. Hij zit daar gevangen, hij gaat zijn dood tegemoet, alles gaat mislukken. Ja, inderdaad. Inderdaad, de tekst gaat ook nog verder. En de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Eigenlijk moet ik zeggen, er staat nog wat voor. De kracht van zijn opstanding, dat is niet het eerste wat er staat in vers 10. Daaraan voorafgaande staat er, opdat ik hem kenne, Jezus. Hemzelf. Paulus wil Jezus kennen, persoonlijk. En helemaal. Niet maar een stukje van Jezus, maar Jezus helemaal. En de gemeenschap aan zijn lijden, zegt hij. Dat woordje gemeenschap, koinonia in het Grieks, dat betekent eigenlijk dat hij zich met Jezus identificeert. Ik wil zijn zoals Jezus. Ik wil de weg gaan die Jezus ging. Ik wil aan hem gelijk zijn. Daar verlangt hij naar. Nou gemeente, dan wordt duidelijk waarom hij daarna nog iets zegt. De gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Hoe heeft Jezus geleefd? Hoe kwam Jezus tot die opstanding? Daar ging wel wat aan vooraf. Daar ging een lijdensweg aan vooraf. Jezus heeft jarenlang hier op aarde geleefd. 3 jaar lang ging hij rond door Judea en door Galilea en keer op keer zei hij, ik ga sterven. Ik ga naar het kruis. Ik ga de weg van het lijden. Maar dat is ook de weg van de opstanding. Hij heeft er altijd bij gezegd. Jezus heeft nooit een lijdensaankondiging gedaan waarbij hij de opstanding vergat. Nee, elke keer als hij tegen zijn discipelen zei, ik ga naar Jeruzalem en ze zullen mij overleveren en ze zullen mij doden en ze zullen mij begraven en dan zal ik opstaan. Nou, dat is de weg die Jezus Christus ging. De weg van het lijden was ook de weg naar het leven. De weg van de dood was ook de weg van de opstanding. En zo ging hij die lijdensweg. Maar zijn lijdensweg was een levensweg. Hij had de dood voor ogen voortdurend. Maar hij had ook een leven voor ogen. Zo leefde Jezus. Naar de opstanding. En dan zegt Paulus, ik wil hem kennen. In de kracht van zijn opstanding. Ja, dat kan. Dat mag. Maar hoe dan? Door met hem die weg van het lijden en van de dood te gaan. Dat hoort erbij. Nou, dan zit hij, gemeente, in de gevangenis. Dat zal wel een tegenvallen voor hem zijn geweest. Zo zijn leven toegewijd aan Jezus en dan moet je op zo'n schrale en zo'n onmenselijke manier je leven eindigen. Nee, dat is voor Paulus geen tegenvaller. Dat was voor Paulus een bewijs dat hij op de goede weg was. Want hij was de weg van het lijden. En Jezus ging ook de weg van het lijden. Om op te staan. En zo zegt Paulus, zo wil ik. Dat is mijn verlangen. Om op Jezus te lijken en om zo te komen, zegt hij in vers 11, tot de wederopstanding der doden. Ik ga de dood in, maar ik zal opstaan. En daar verlang ik naar. En daarom was alle moeite in het leven van Paulus geen domper op zijn geestelijke vrede, geen belemmering voor de vreugde. Het belemmerde niet het zicht op de opstanding, maar in tegendeel. Hij wist het door dat lijden. Ik ben op de goede weg. En ik zal met Jezus opstaan. Opdat ik enigszins uiteindelijk zou mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Nou, catechisanten, wat gaat jullie leven brengen? Misschien veel vreugde, maar misschien ook veel tegenslag. En misschien heel veel moeite. En misschien heel veel verdriet. En dan denk je terug aan deze tweede paasdag en dan denk je, ja, daar stond ik. Ik gaf mijn jawoord. De kracht van de opstanding, de boodschap van vreugde en van blijdschap. Wat merk ik ervan? Ja, maar het is wel een kracht in het lijden. En dan hoop ik dat dat lijden en de zorgen en het verdriet voor jullie geen domper zijn op de geestelijke vreugde, maar een aansporing. En dat je mag zeggen, ik wil Jezus kennen in de kracht van zijn opstanding. En waar bewijst hij die kracht? In het lijden. In die weg die alleen maar neer lijkt te gaan op weg naar de dood en naar het graf. Nee, maar het is de weg naar het leven. Het is de weg naar de opstanding. En er is maar één weg die we kunnen gaan. Dat is deze weg. En als jullie verlangen naar de kracht van de opstanding, dan gebeurt dat juist en vooral in het lijden. Onthoud dat. Juist in het lijden merk je en ervaar je de kracht van de opstanding. En dan is het waar, de dood is verschrikkelijk. En Jezus ging die weg. Met angst en beven. Maar het leven is heerlijk. En hij zag op die opstanding en hij ging die weg. En dan hoop ik dat jullie ook die weg mogen gaan. En het lijden is verschrikkelijk. En de moeite en het verdriet zijn hartverscheurend. Maar het leven en de kracht van zijn opstanding is heerlijk. En als je daarop ziet, dan mag je zeggen, dan zal ik eenmaal, net als Paulus, komen tot de wederopstanding van de doden. Mijn leven gaat zo. Nee, mijn leven gaat naar de opstanding. Dan zal ik zijn als Jezus. Met een heerlijk, onvergankelijk leven. Jezus was ook in het lijden. En als je bij hem wil horen en als je hem wil volgen, ga je die weg ook. Maar dan zul je merken, de kracht van de opstanding is in alle omstandigheden mogelijk. Altijd, overal, dat durf ik te zeggen. Zo duidelijk als ik het nu zeg. Er is geen omstandigheid in dit leven die sterker is dan de kracht van Jezus' opstanding. Er is geen omstandigheid in ons leven die de vreugde van Jezus teniet kan doen. En juist daar, in het lijden, in de weg van de dood, daar merk je zijn kracht. En daar merk je de vreugde. En daar merk je de blijdschap. Als u dat wilt kennen, als u dat wilt ervaren, dan zegt Jezus, neem je kruis op en volg mij. Waar gaat die weg naartoe? Waar gaat de weg van het kruis naartoe? Naar de opstanding. En daarom kan hij ons oproepen om hem te volgen. De lijdensweg is de weg naar het leven. Maar dit is ook duidelijk. Er is geen opstanding als er geen sterven aan vooraf gaat. Er is geen nieuw leven als het oude niet sterft. Zonder offers geen vreugde. Zonder toewijding aan de Heere Jezus geen blijdschap. Zonder navolging geen kracht. Maar wie Jezus volgt ontvangt meer dan je opoffert. Wie Jezus volgt ontvangt meer dan dat je kwijtraakt. Nou mag ik een vraag stellen aan u, aan jou, aan ons allemaal. We hebben de aandacht voornamelijk gericht op deze 12 jonge mensen. Maar nu vraag aan ons allemaal. Ben jij een christen? En dan vraag ik allereerst, gelooft u, geloof jij dat Jezus uit de doden is opgestaan? Ja, zeg je, dat geloof ik. Die 12 artikelen aan het begin van de dienst, daar houd ik aan vast. Ja, dat geloof ik. Jezus is uit de doden opgestaan. Dat is goed, dat is kennis. Maar nu die tweede vraag. Bent u een christen? Ben jij een christen? Ken je de kracht van de opstanding? Heb je dat in je eigen leven ervaren? Als je dat nou niet hebt, ben je dan wel een christen? Misschien moet ik de vraag wat anders stellen. Zou je die kracht willen ervaren? Zou je die kracht willen ervaren? Nou, dat kan. Wil je een Christus zijn? Antwoord is eenvoudig. Neem het medicijn. Neem het medicijn. De hemelse arts, die weet dat het een geschikt medicijn is. Het is zijn eigen lichaam. Het is zijn eigen bloed dat ons leven geeft. De gebroken, de gekruisigde Heere Jezus Christus gaf zijn leven voor ons. Geloof het. Neem dat medicijn. En dan zul je merken dat dat medicijn in je leven gaat iets gaat uitwerken. Een verandering teweeg brengt. En dat merk je als je zegt, ik wil hem volgen. Op zijn lijdensweg. Als hij zegt, neem je kruis op, dan neem ik het kruis. En dan zul je die kracht van zijn opstanding ook aanvaarden. En dan mag u en dan mag jij eenmaal komen tot die heerlijke opstanding. Dat is een uitzicht. Dat is een heerlijke boodschap. Dan ga je door dit leven met alle zorgen, met alle moeite, met alle pijn, met alle doodsheid, met alle kruisiging. En toch niet verdrietig. Ik moet anders zeggen. En toch vreugde. En toch blijdschap. Want er komt een moment dat die neergang in de dood voorbij is. Er komt een moment dat de opgestane Christus zal roepen. En dan zal mijn graf openbarsten. En dan zal ik opstaan uit het graf. En dan zal ik eeuwig leven. Dat is de kracht van de opstanding. En die kracht ervaren wij nu al. En dan zingen wij. Maar blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Ik zal ontwaakt wakker geworden. Uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd. Helemaal vol. Met uw goddelijk beeld. Amen. We gaan het samen zingen. Het is Psalm 17, het 8e vers. Laten wij dan kunnen bidden. Zo komen wij tot u, Heere Jezus Christus. Wij roepen u aan, omdat u de levende bent. Eenmaal gestorven en voor eeuwig levend. En zo bidden wij voor deze 12 mensen, die hun jawoord gegeven hebben, in het heden met een onzekere toekomst. Ze hebben hun geloof uitgesproken in de opgestane Christus. En ze weten niet wat het leven brengt. Maar we bidden u, Heere. Geef dat zij de kracht van uw opstanding zullen kennen. En zullen ervaren. En zullen merken dat het niet te vergeefs was om op Christus te vertrouwen. Dat het niet te vergeefs was om in hem te geloven. Dat hij werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. En als dan de zorgen en het verdriet en de moeite komen, geef Heere dat zij niet zullen twijfelen en zullen wankelen en zullen zeggen dat het toch niet kan, maar dat zij zullen zien op de Heere Jezus Christus, die in een lijdensweg kwam tot de opstanding. Heere, geef dat hun levensweg zo bezien een lijdensweg mag zijn. En niet dat wij hun het lijden toewensen. Maar we bidden, Heere, dat zij gemeenschap mogen hebben aan het lijden van Christus en aan zijn dood gelijkvormig worden. En zo mogen komen tot de wederopstanding van de doden. We danken u, Heere, dat wij zo samen mochten zijn. En we bidden dat wij allemaal die opstandingskracht mogen kennen. Gedenk diegene in ons midden die veel kennis hebben van de Bijbelse waarheid, maar die de kracht missen. Verander dat, Heere. Geef overgave en vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Geef dat zij mogen zien wat de rechtvaardiging door het geloof inhoudt. En zo ook de kracht mogen ervaren. Wij bidden voor diegenen in ons midden die moeite en verdriet hebben. Misschien wel in een bovenmenselijke mate. Maar in de kracht van het geloof, in de kracht van de opstanding, blijft de diepe vreugde. Heere, gedenk hen. Gedenk ons allen, Heere, in dit leven. Geef dat wij het oog richten op die grote heerlijke dag dat Jezus Christus terugkomt en de graven opengaan. Ik zag de doden, schrijft uw woord, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Heere, vul ons hart met groot verlangen naar die dag, dat de overwinning en de kracht van Jezus zichtbaar zal zijn voor ons allemaal. Daar zullen we allemaal bij zijn. En geef het, dat wij nu met de kracht in ons hart heen mogen leven naar die dag. Heb dank, Heere, voor wat u ons gegeven hebt. Zegen ons op het verdere van deze paasdag. Geef ons een goede dag met vrienden of familie of anderszins. Breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. We bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 68, het 10e vers, laten wij dat tenslotte zingen. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag en wat er volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.